Goedemiddag, broers en zusters. Ik mag u vanmiddag meenemen in het, zeg maar, verkennen, een eerste verkenning op het gebied van het gebed aan de hand van de Heidelbergse catechismus. En met zondag 45 begint dat laatste stukje van dit belijdenisgeschrift. En het gaat dus over bidden. En dat is, ja, ik zou zeggen, een heel mooi onderwerp, een heel mooi onderdeel van ons geloofsleven. Want dat is bidden natuurlijk wel. Het is voor velen van ons waarschijnlijk ook iets heel normaals. Ik denk dat velen van ons het van kinds af aan hebben meegekregen en dus niet anders weten dan dat er momenten zijn op een dag en zo door je leven heen dat je bidt en dankt. Het hoort erbij. Dat idee kan het dan ook krijgen. Het hoort er gewoon bij. Het is thuis, het is op school, het is in de kerk. Het is, ja, dat zijn dan van die vaste momenten. Ik zou zeggen, dat is mooi. Laat dat patroon er maar zijn in ons leven. Er is bij mij dus ook een andere kant. Dat het iets lastigs in zich heeft. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Dat je ergens op dat gebied van dat bidden en danken ook punten en momenten tegenkomt en van ja, maar dat maakt het ook wel een beetje lastig. Lastig is het voor mij bijvoorbeeld wel om met je gebed echt, hè, met je volle bewustzijn naar God toe te gaan en bij God te zijn, terwijl je bidt. Het is zo eenvoudig, het is zo mooi, maar beleef het maar eens zo in zijn volle diepte. Dat vind ik een lastig punt. Wat lastig is ook, wat mij betreft, hè, dat is dat er, ik zei al, het is een patroon. Bidden heeft vaak een patroon op in je leven, maar binnen het gebed zelf zitten ook van die patronen. We bidden geregeld voor, nou, puntje, 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 vul maar in. Het zijn van die vaste dingen. Hè. Je bidt voor het leven, voor gezondheid of bij ziekte juist. Voor eten, voor drinken, voor familie, voor omstandigheden, voor mensen op de vlucht, voor mensen in rampgebieden. Je hoort jezelf soms praten. Nou, daar gaat dat loopje weer waar we allemaal aan denken als we gaan bidden. En in het verlengde daarvan nog iets lastigs. Is er ooit wel eens één ding veranderd door mijn gebed? Dat kan ook een gevoel zijn wat je bekruipt. Waar dient het voor, heel plat gezegd? Wat werkt het dan uit? Wat betekent het? Waar of wanneer heb ik ooit iets zien gebeuren? Nou, dat kunnen lastige vragen zijn. Die twee kanten zitten er wat mij betreft dus wel aan het bidden. We gaan daar vanmiddag aan de hand van de catechismus en aan de hand van een stukje bijbeltekst op inzoomen. Ik wil u daar straks graag in meenemen. Genoeg over om jullie even in te praten over wat we gaan doen vanmiddag. We gaan onze dienst beginnen met samen te gaan staan en te belijden dat wij ons afhankelijk weten van onze God. Met de genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. We gaan een lied zingen, gezang 38, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat kunnen we in kanon zingen. En ik wou dat proberen. Jullie zijn wel ietsje aan de zwakkere kant. Ietsje meer volume erin. Laten we zeggen dat jullie beginnen. En dat jullie invallen zodra zij aan het refrein toe zijn. Thank you. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, uw naam zij geprezen. Dat was ook de toonhoogte van het lied dat we bij de opening van deze dienst zojuist hebben gezongen. Alle eer voor u. U bent een groot God. Het is bijzonder te bedenken hoe we met u om mogen gaan. Hoeveel van u mogen verwachten. Dat we alles bij u mogen neerleggen. Dat we mogen bidden. Mogen danken. Mogen prijzen. Mogen vragen. Ons zorgen mogen maken die we bij u ook weer neerleggen. Om bij u bevrijd te worden. En van u te horen. Maak je maar geen zorgen. Laat het zorgen maar aan mij over. Ik voorzie in alles wat je nodig hebt. Heer, bent u een geweldig God? Wat horen we bij uw geweldige dingen? Wat heeft de Heer Jezus een prachtige deur voor ons geopend? Met zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Wat hebben we een geweldige heiland. Heer, geef dat dit ons leven kleurt. Dat dit ons hart vervult. En dat dit ook de toonhoogte is van al die liederen die we mogen zingen in deze dienst, maar in feite gewoon ons leven door. Wilt u uw woorden die we lezen uit de Bijbel ook weer kracht geven voor ons allemaal? Kracht tot nieuw leven, kracht tot versterking van het geloof, kracht om in uw wegen te gaan, om dat met hart en ziel te doen. Heren, zegen zo ons samen zijn. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan komen we nu toe aan de Bijbellezing Jacobus 1 vers 1 tot en met 8 vers 16 en hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 10. Ik geef u daar graag de gelegenheid voor.
Jacobus 1, vanaf vers 1. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En Hij, die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in de zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Vers 16. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Jacobus 4. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en wordt lustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. God heeft ons toch geen geest vol afgunst gegeven? De genade die Hij schenkt is groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, wijfelaars. Weeklaag, Wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.
We gaan er een lied bij zingen, Psalm 107, versen 1, 2 en 3 uit de nieuwe psalmbrijming. Je hebt wel gemerkt bij de Bijbellezing dat daar het thema gebed in voorkomt. Om nou te zeggen gebedsonderwijs van Jacobus, dat gaat wat ver, maar het zit er wel wat in. Gebedsonderwijs komen we zeker tegen in zondag 45, Heidelbergse Catechismus. De toon is wel een beetje anders. Hè? Ik vind het hier opvallend dat de Catechismus heel erg vanuit de positieve kant het benadert. Hè? Bidden is zus en het is zo en dit is nodig en dit is goed. Terwijl je bij Jacobus wel merkt dat daar, ja, hij heeft als het ware nogal wat kritische noten te kraken met degene aan wie hij schrijft. Hey, dat begint eigenlijk met zo'n zin van: geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Pas wel even op, blijf wel even goed opletten, want dan komt er een heel verhaal. Maar het verhaal zie je ook in hoofdstuk 4, wat we gelezen hebben, dat hij daar hele kritische vragen stelt van: hoe zijn jullie hier toch mee bezig met dat bidden? Dus die toon, kan ook nodig zijn. Nou ga ik die toon natuurlijk niet aanslaan naar jullie toe, want dat is niet aan mij om dat soort dingen überhaupt te weten, of dat op zijn plaats zijn of niet. Maar de vragenderwijs mag ik natuurlijk wel wat dingen bij u neerleggen, denk ik. Dat zal ik dan zo nu en dan ook wel doen. Zondag 45 laten we hem eerst even ook lezen. Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk? Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist. Bovendien wil God zijn genade en zijn heilige geest alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden hem daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft te bidden. Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen. Denk hierbij aan wat we uit Jacobus gelezen hebben. Laatste stukje. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, al zijn we dat niet waard, om Christus wil zeker verhoren wil, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen in ons gebed van hem te vragen? Alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben, zoals de Heer Christus dat samenvatte in het gebed dat hij zelf ons geleerd heeft. En dan volgt het onze Vader, dat bewaren we voor straks als we gaan bidden. Dus dat is ons vertrekpunt en straks aansluitend bij de uitleg van dit belijdenisonderdeel zingen we gezang 157, Vader vol van vrees en schaamte. Dat is ook alweer een gebed, hè? Zo richten we ons op dat moment tot God onze Vader. Bidden, broeders en zusters, ik zei het al, het is een van de kernpunten van ons geloof. Ik denk dat je dat mag zeggen. En het lijkt mij dat daar ook mee te maken heeft, dat dat een beetje komt, doordat bidden ook zoveel verschillende kanten heeft. Je kunt het hebben over God aanroepen. Wie hem aanroept, en Jacobus had het daar ook over. Het kan zijn dat je zegt, het is ook je noodklagen. Zeker als je in die omstandigheden zit. Het is hem om hulp roepen, hem te hulp roepen. Help, letterlijk, mag je God te hulp roepen. Het is om genade smeken. Dat is dat lied dat we zo meteen gaan zingen, is dat ook wel. Hem om genade smeken. Natuurlijk is in ons gebed ook het danken. Voornaam, punt. Of ook dat we God aanbidden. Dat we onze God groot maken. Prijs de Heer, halleluja. Dat we voorbeden doen. Dat we om ons heen kijken, al biddend. Naar mensen om ons heen. Mensen aan hem opdragen, zeggen we. Het kan ook zijn dat je opgesloten zit ergens en dat je je hart moet luchten. Dat mag. Je mag je hart luchten bij je God. Het kan ook zijn dat je geen woorden kunt vinden. Ja, dat wil ook nog wel eens voorkomen. Maar dat je wel naar hem toe gaat. Alleen maar dat is toch ook een gebed. En het kan een angstkreet zijn waar je ook geen woorden aan kunt geven. Maar het kan ook zijn een snik, een traan, stilte, een gebogen hoofd. Gebed kan heel veel vormen aannemen. Het is zoveel, er zitten zoveel kanten aan, zoveel situaties kunnen dat gebed een bepaalde kleur geven, dat het niet zo gek zou zijn om christenen te zien als mensen die vooral bidden. Biddende mensen. En met elkaar een biddende kerk zijn. En we hebben allerlei lijnen lopen. Als gelovigen hebben we, daar zijn we ons ook van bewust. We hebben allerlei lijnen lopen. Je hebt een lijn naar binnen toe. Hè? Je mag ook wel eens inkeren tot jezelf. We hebben lijnen naar mensen links van ons. We hebben mensen rechts van ons waar lijnen naartoe lopen. We hebben lijnen naar de schepping niet te vergeten. Naar de natuur om ons heen. Naar de samenleving waar we deel van uitmaken. Maar zou onze allereerste lijn niet zijn die lijn omhoog? Die lijn van gebed. Dat bijzondere gespreksmoment met je hemelse Vader. Onze catechismus komt pas helemaal aan het eind toe aan het thema van het gebed. En waarom ook niet? De plek waarin je dat behandelt, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar zou je niet mogen zeggen dat het gebed in het geloofsleven het eerste punt is, hè, het vertrekpunt, het richtpunt, het basispunt, het eerste punt, die, hè, directe omgang en die persoonlijke omgang met jouw hemelse Vader? Als we op die vraag ja zeggen, dan zal het toch ook wel de bedoeling zijn dat we biddende mensen zijn en dat we met elkaar een biddende kerk zijn. Dat zal dan toch wel. Zijn we dat ook? Dat is de vraag. Ik laat hem als open vraag ook zo staan. Zijn we dat? Biddende mensen. Biddende kerk. Dat is het thema voor deze dienst. En ik ga daar 3 punten bij formuleren. Zijn er misschien blokkades waardoor ons bidden soms geen bidden is? Zijn er misschien grenzen die we als biddende mensen moeten respecteren? En zijn er ook grenzen die we misschien juist moeten leren overschrijden? Dat zijn onze 3 aandachtspunten. Ik zou willen beginnen bij Jacobus 1, vers 5. Mooi vers. Komt een van u wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Dit is toch wel de eenvoud zelf, hè, als je dit zo leest. God geeft die wijsheid waar jij tekort aan hebt. Hij geeft het aan iedereen. Maakt niet uit wie je bent. Hij geeft het zonder voorbehoud. Dus niet dat er eerst nog van alles moet gebeuren. Zonder verwijt. Zo van, oké, ik geef het je, maar dan moet je er wel voor zorgen dat, of zoiets. Nee, God geeft. Jij vraagt, God geeft. Het is in alle eenvoud een geweldig mooie boodschap, want dit is wie God is. Zo mag je hemelse Vader zien en kennen. En wij zijn gewend, denk ik wel, om als je iets bij iemand gedaan wil krijgen, dan moet je dat ook een beetje doen. Hè? Moet je daar iets voor doen. Dan moet je een beetje voorbereiden, een beetje kneden, een beetje warm maken. Maar zo werkt dat bij God niet. Kom maar naar hem toe. Doe dat in de naam van Jezus. Dat is belangrijk. Maar dat is ook genoeg. Dankzij Jezus staat het vaderhart van God wijd voor ons open. Dus ik vind het een mooi begin, ook als het over bidden gaat. Het wil alleen niet zeggen dat we ook al biddend maar onze gang kunnen gaan. Dat is het niet. En zondag 45 attendeert ons daar zeker ook op, hè, door die vraag ook te stellen. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Dat is dus niet elk gebed, zonder meer. Maar wat behoort er dan wel bij te zijn? Wat moet daar dan deel van uitmaken? Want niet automatisch is elk gebed God aangenaam en wordt door hem verhoord. En het antwoord van de catechismus komt er in feite op neer dat daar gezegd wordt, nou, wat dan heel belangrijk is, is dat wij God recht doen. Dat is bij ons bidden een heel voornaam punt. Jacobus zegt dat op zijn eigen manier in feite ook. Vers 6. Wie twijfelt, lijkt op een golf in de zee, door de wind heen en weer bewogen. En wie zo bidt, zo aarzelend en onberekenbaar is bij zijn bidden, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Dat is best wel een ernstig woord ook, hè? Je kunt zo bidden dat je maar niet moet denken dat je iets van de Heer zult krijgen. Wat betekent dit? Maakt God nu toch een soort voorbehoud, terwijl we net hadden gelezen dat hij geeft zonder voorbehoud? Misschien kunnen we beter zeggen dat God ons voor ons bidden wel bepaalde wegen wijst. Wegen, en die moet je dan wel in acht nemen. Denk aan vraag in zonde 45, wat heeft God ons dan bevolen van hem te vragen? Er komt een antwoord op. God heeft dingen gezegd over bidden. En daarmee wijst hij een weg. En het is aan ons om die weg ook te gaan, te kennen. Hè, maar ook te gaan, die weg. Dus houd je eraan. En wordt bidden daar moeilijk van dan? Ach, valt ook wel weer mee, hè? Zeker als je probeert te bedenken, hè, welke weg ons gewezen wordt. De catechismus zegt dat wij alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. Nou, alles. Dat raakt inderdaad ons hele leven. Wat zijn wij anders dan lichaam en ziel? En wat je daarvoor nodig hebt, alles. Alles mag jij aan God vragen. Dat kan niet anders dan heel veel zijn. Concreet voorbeeld vinden we ook in Jacobus 1, vers 5. Komt een van u wijsheid tekort? Nou, dat is niet een ding wat je lichamelijk nodig hebt, hè, maar nou, voor je geest, voor je ziel. Hè, wijsheid, belangrijk. Kom je wijsheid tekort? Vraag God erom. Dat is een weg die gewezen wordt, en dat doet de Heer Jezus ook. Wegen wijzen voor ons bidden. Als hij bijvoorbeeld zegt, hè, zoals een kind aan zijn vader een brood vraagt, zo mag jij vragen. Pak dat maar op. Hè? Al die dingen waarin jij weet dat je als een kind afhankelijk bent van God. Ga het maar na. Hè? Kruis het maar aan in je leven. Dat is ook heel veel. Alles. Je mag het vragen. Maar ik lees in Jacobus 1 ook dat het belangrijk is hoe je vraagt. Namelijk dat je het doet vol vertrouwen. He? Zonder enige twijfel kun je omkeren en zeggen, nou, dan is dat dus in volledig vertrouwen. Dat vraagt van mij dat ik helder heb wie God is. Is hij voor mij de Almachtige, de schepper van hemel en aarde, zo groot, zo geweldig, die om zijn Zoon, Jezus Christus, toch echt wel mijn God en mijn Vader wil zijn? Is hij dat? Staat er voor mij als een paal boven water. Die God die al mijn vertrouwen waard is. Die God aan wie ik geen moment hoef te twijfelen. Ze mag twijfelen. Ik zou hem er vreselijk tekort mee doen op het moment dat ik aan God ga twijfelen. God is geen God om aan te twijfelen. Daar is hij veel te groot voor. Die rots op wie wij mogen bouwen. Zie ik God zo als ik bid? Misschien moet je niet al te snel zijn om je handen te vouwen en je ogen te sluiten en je gebedswoorden te spreken. Misschien is het wel goed om je eerst maar voor God te stellen, om zo te zeggen. Heere, hier ben ik. Heer, ik sta hier voor u. Ik wil beseffen dat ik nu sta voor u. U bent die grote, die machtige God, die trouwe Vader, die echt van mij houdt. Wat heb ik veel redenen om alle vertrouwen in u te hebben, nog voor dat ik ook maar één enkel woord bij u heb neergelegd. Je zo bij God, voor God neerzetten. En dan, ja, in dat besef ook maar gaan bidden. Je vragen, je noden, je dank, je aanbidding. Leg het maar aan hem voor, maar doe het vol vertrouwen en zonder enige twijfel. Dat is wat Jacobus ons aanreikt. Dus ja, wat je vraagt is belangrijk. Hoe je het vraagt is belangrijk. Zou kunnen zeggen dat je überhaupt vraagt is belangrijk. Dat je je mond wel open doet naar God toe. En dat je dus niet eigenwijs denkt, wat toch wel eens in je op kan komen. Maar God weet wel wat ik nodig heb. Hij heeft mijn gebed, mijn vraag echt niet nodig. Klinkt ergens nog wel vroom ook. Maar het gaat er niet om wat God nodig heeft. Het gaat erom wat hij wil. En hij wil iets. Hij wil jouw stem horen. Hij wil jouw hart horen spreken. Hij wil zo graag jouw vertrouwen zien. Hij wil die verbondenheid ervaren. Ook van jouw kant. Wie niet vraagt, moet niet verwachten dat hij krijgt. Ja, over onze eerste vraag. Zijn er misschien blokkades? Nou, die kunnen er dus wel zijn. Waar vertrouwen ontbreekt en twijfeltroef is misschien. Waar we dus God geen recht doen, dat is het punt. Daar richten we een blokkade op in ons bidden. Waar ons bidden vermengd wordt met allerlei onzuivere elementen, richten wij blokkades op. Onzuiver kan zijn wat je vraagt, hoe je het vraagt, of je überhaupt wel vraagt. En al die onzuivere elementen moeten eruit. Wil ons bidden, bidden zijn. Dus houd het zuiver tussen God en jou. Desnoods, maak het zuiver. Pak het aan. Wil het anders. Doordat je God, om te beginnen, God laat zijn. Het is de allerbelangrijkste eerste stap. Dat je door laat dringen wat dat betekent. Hij is God. Ik sta voor hem. Ik spreek hem aan. Dat als eerste. Er zouden nog veel meer blokkades kunnen zijn. Jacobus noemt daar het een en ander over. Ook in dat vierde hoofdstuk wat we gelezen hebben. Ik ga daar nu toch aan voorbij. Je kunt het altijd nog weer eens even oppakken thuis. Even tegen de achtergrond van wat we vanmiddag hebben overdacht met elkaar. Daar staan heus wel blokkades en ernstige blokkades in. En al die blokkades vragen maar om één ding. Dat je ze opruimt. Dat is ook wat Jacobus zegt. En dat je teruggaat naar God. En dat je dat doet in alle nederigheid. Als een klein kind. Dat niets heeft. Dat zelf nergens voor zorgen kan als het erop aankomt. Maar wat heeft dat kleine kind een fantastische vader in de hemel. Een God in wie je onbegrensd groot vertrouwen mag hebben. Dat is wat de Bijbel ons hier absoluut voorhoudt en meegeeft. We gaan naar het tweede deel. Zijn we biddende mensen, een biddende gemeente? Blokkades hebben we gehad. Zijn er misschien grenzen die we als biddende mensen moeten respecteren. Ja, die zijn er vast. Je zou kunnen zeggen, maar dat zeg ik op een bepaalde manier, wij moeten Gods grenzen respecteren. Ik ga zo meteen ook zeggen dat God geen grenzen heeft, maar op een bepaalde manier hanteert God wel grenzen. En dat wil ik in dit tweede deel laten zien. Het eerste wat Jacobus zegt in dat eerste hoofdstuk is het eerste, eerste stukje, dat beproevingen in je leven een doel hebben. Dat is kennelijk de reden waarom je zelfs blij mag zijn met die beproevingen. Hè? God heeft er een doel mee, God gebruikt ze om je sterker te maken. Zo gaat God een weg met je, staat hier ook, naar volmaaktheid en volkomenheid. Zodat je geen enkele tekortkoming hebt in je leven. Dat is wat daar in die eerste vers staat van hoofdstuk 1. Dan komt vers 5. En dat sluit op een wat merkwaardige manier aan. Namelijk dat iemand toch een tekortkoming kan hebben. Dat kan wel. Namelijk dat hij tekortkomt in wijsheid. In wijsheid. Dat kan de wijsheid zijn om zo om te kunnen gaan met die beproevingen waar het over ging, dat het inderdaad leidt tot standvastigheid en dus tot geestelijke groei. Als die wijsheid ontbreekt en je gaat dwars staan en je gaat je verzetten en je gaat weet ik wat allemaal doen, dan kan God niet met jou uitkomen waar hij wil. Met die weg van beproevingen. En dat komt dan door dat tekort aan wijsheid. En wat is dan dat gebed belangrijk? Kom je wijsheid tekort, vraag God erom en hij zal het u geven. Garanties van Jacobus. Als je dit zo leest, dan heeft dat gevolgen voor ons bidden. En daar wil ik het graag even over hebben. Bidden is een weg waarlangs God ons dingen geven wil. Ja, maar beproevingen vormen ook een weg waarlangs God je dingen geven wil, dingen in je leven wil doen. En het is aan God, en dat is nu even het punt, het is aan God om de keus te maken wat op dit moment voor mij het beste is. Want daar ga ik zelf nooit uitkomen. En dan begrijp ik ook dat ik in een tijd van beproeving, wel kan zeggen, ik ga God bidden om deze moeite per direct van mij weg te nemen. Want dat wil ik zo graag. Logisch, menselijk. Maar ik weet nu, nu ik Jacobus 1 gelezen heb, zo werkt dat niet. Zo werkt dat in ieder geval niet altijd. Ik kan mijzelf niet naar onkwetsbaarheid toe bidden. Al wil ik misschien wel graag onkwetsbaar zijn. Ik kan niet elke ziekte en elk verdriet en elke beproeving van mij afbidden. Al zou ik dat misschien best wel graag willen, want het valt niet mee. Maar God zal mijn kwetsbaarheid blijven gebruiken. Zodat ik allerlei beproevingen toch op zijn tijd onderga. Omdat hij ook langs die weg mij dingen kan geven. Mij kan laten groeien. In zijn wijsheid. In zijn goedheid. En het is aan mij om daar in mijn bidden ruimte voor te laten. Het gaat er niet om dat ik mijzelf van alle problemen en moeite weg wil bidden. Het gaat er eerder om dat ik mij in alle omstandigheden naar God toe bid. In stil vertrouwen dat mijn God bezig is mij boven mijn tekortkomingen uit te laten groeien. En hij doet dat langs de weg die hij kiest. Zijn keus. Hij is wijs. Hij is goed. Zo erken ik, al biddend, ruimte latend aan God en zijn beleid, dat hij de keuzes maakt en dat ik die grenzen respecteer. Dus grenzen om te respecteren. En dan het laatste. Zijn er misschien ook grenzen die we juist moeten leren overstijgen? Zou ook wel kunnen. Omdat we diep in ons hart van die gevoelens hebben die ik bij het begin al even schetste. Twijfelgevoelens. Zou het echt wel wat uithalen? Zou het helpen dat wij hier bidden voor zieken en voor slachtoffers dichtbij en ver weg? Zou het kunnen zijn dat door ons bidden hier in de kerk ook maar één jongere, om maar iemand te noemen, die we uit de kerk hebben zien verdwijnen, weer terugkeert en zegt, God dank, ik ben tot geloof gekomen. Twijfelvragen. Dit verhaal daarbij. Het is waar. Want een aantal jaren geleden kreeg ik een brief van een jongeman. En hij schrijft in die brief, ik ben langzaam afgezakt, dominee, van een halfslachtige gelovige die ik was, naar een agnost, die het allemaal dus niet weet, om tenslotte te eindigen als een atheïst. God, bestaat niet. Dus geen kerkdiensten meer, geen geestelijk leven. Totdat op een dag, en daar beschrijft hij iets wat ik hier niet ga benoemen, maar een bijzonder gebeuren. En het loopt erop uit dat hij zegt, en de Bijbel is eindelijk voor mij opengegaan. En wat staan er waanzinnig mooie teksten in. Ik wist niet dat Bijbelteksten die ik vroeger altijd vlak en plat en saai vond, zoveel diepe lagen bevatten. Nou, einde citaat uit een wat langere brief. er is wat met deze jonge man gebeurd, hè? Daar hebben mensen de hand in gehad, denk ik. Er hebben gebeurtenissen op een of andere manier ingespeeld, vast wel. Maar zeker ook achter die mensen en achter die gebeurtenissen God. En ergens ver weg was daar ook een gemeente waar waarschijnlijk zonder dat ze het wisten voor jongeren zoals hij werd gebeden. Ik wil maar zeggen, vlak ons bidden niet uit. Want vlak de God van onze gebeden niet uit. Er zijn voor hem geen grenzen. Amen. Zingen het lied Vader vol van vrees en schaamte. We willen nu ons geloof gaan belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis die ik jullie voor zal lezen. En daar zingen we bij aansluitend Psalm 90, de versen 1 en 2. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van allen die u vrezen. Zullen we hiervoor gaan staan als dat kan? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we samen danken en bidden. Onze Vader in de hemel, hier zijn wij samen in gebed bij u. Wij willen biddende mensen zijn, een biddende gemeente. En wij bedenken daarbij dat het goed is om ons eerst u voor ogen te stellen. Om er ons best voor te doen, ons bewust te zijn van de God die u bent. Groot en machtig. Trouw en liefdevol. Oneindig in vermogen. Alles wetend. Alles overziend. Volkomen wijs. Een eeuwige God. En Vader, wat is het dan een voorrecht om juist met u biddend en dus gelovend en vertrouwend om te gaan. Wij vragen u, laat die gebedslijn naar boven de belangrijkste verbindingslijn in ons leven zijn. Elke dag van ons leven. Help ons. Door ons het juiste zicht op u te geven, zodat wij u recht doen als wij bidden. Wij zouden u geen recht doen als we ons bidden vermengen met twijfel. Laat een vertrouwensvol bidden een van de kernen van ons geloofsleven mogen zijn. En laat ons daar naartoe groeien als we dat bij tijden, of misschien nog steeds, lastig vinden. Om ons zo volledig op u te verlaten in dat volle vertrouwen. Vader, we hebben ook gezien vanuit Jacobus 1 dat we niet al onze narigheid van ons moeten proberen af te bidden. Omdat u ook met ons de weg van beproeving kunt gaan om ons sterker te maken en te laten groeien. Ook daarin willen wij op u vertrouwen. Vertrouwen op uw wijsheid. U weet wat het beste voor ons is. En het is aan ons om u ook als wij bidden daar alle ruimte voor te geven. In alle vertrouwen. Ja, Vader, zo bidden wij u dat wij in ons bidden mogen groeien. En goede wegen mogen inslaan. En wat niet zuiver is, ook mogen ontdekken en mogen wegdoen. Want zo willen we voor u staan. Zo willen we voor u leven. Biddende mensen. Een biddende kerk. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid voor de collecte, zoals dat daar bekend is gemaakt. Daarna, bij afsluiting van deze dienst, zingen we uit het liedboek nummer 315. Heb dank, o God van alle leven. De organist gaat die melodie even heel helder voor ons voorspelen. Probeer daarna te luisteren, dat op te pakken. En dan gaan we kijken of we dat met elkaar straks kunnen zingen, dat mooie lied. Laten we naar huis gaan onder de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.